Welkom bij de podcast van X-Kwadraat. Met eerlijke interviews van ondernemers die raken en inzichten die inspireren. X-Kwadraat is een business community waarin vrouwen de hoofdrol spelen en ze worden daarin toegejuicht door mannen die geloven in hun sterk verhaal. Want gendergelijkwaardig ondernemen, dat is de toekomst voor elk bedrijf. Elke podcast die ik tot nog toe deed, heeft sowieso iets bijzonders. Maar naar deze van vandaag heb ik persoonlijk heel erg uitgekeken. Ik ben te gast bij Mathieu Gijbels en aan de andere microfoon zit Herman Verwimp. In Limburg ben je een begrip, dat mag rustig gezegd worden. Bijna een levende legende, zou ik zeker durven zeggen. Ja, je onderschat dat hoor, Herman. Ik zie je bedenkelijk kijken, maar je onderschat dat. Maar buiten Limburg zijn er misschien nog een aantal mensen die je nog niet kennen. Jij bent HR en Marketing Director van Mathieu Gijbels. En je bent ook al meer dan 10 jaar medevenoot, heb ik gelezen. Klopt, toch? Hè?
Ja, dat klopt.
Dat klopt. Dus heel erg bedankt voor de ontvangst. Die is hier altijd vanaf het moment dat je de deur binnenstapt aan de receptie, is die altijd al warm en hartelijk geweest. Zelfs in ondankbare tijden zoals we nu meemaken. En om dus maar met de deur in huis te vallen, kan je ons vertellen welke weg je hebt afgelegd voordat je hier binnengestapt bent bij Mathieu Gijbels?
Oh, dat is een lange weg. En ik zal de korte versie geven, anders ben ik heel lang vertrokken. Ik ben opgegroeid in een gezin van bankiers. Daar eens eventjes mee beginnen. En zo, de wereld rondom mij, dat waren banken. En dat waren kantoren van banken. En ik moest altijd mee verhuizen met mijn vader, die kantoordirecteur was bij de kredietbank toentertijd. En als er gewerkt werd, dan ging dat altijd over financieringen, dat ging over ondernemen, dat ging over sparen, dat ging over beleggen. En ik dacht, ja, oké, dat is de economie, daar zal het wel ooit gebeuren. Maar je moest daar ook kunnen verkopen, je moest daar ook op een bepaalde manier met mensen om kunnen gaan. En daar zat creativiteit bij. Om de creativiteit een keer zoeken naar een mogelijkheid. En dan kwam dat woord marketing in één keer naar boven. Ik spreek nu over begin jaren 80, eind jaren 70. En ik heb een eindwerk gemaakt toen, dat was de eindwerk, maturiteitsproef heette dat zo mooi, op het middelbaar onderwijs, over marketing. Handgeschreven nog altijd, dat moet een fantastisch document zijn als ik dat nog eens ooit te pakken krijg, over wat marketing zou kunnen zijn. En vanuit die optiek ben ik beginnen te denken van, oké, goed, dat wil ik met mijn leven doen, want dat lijkt mij wel iets. De manier hoe dat hier eigenlijk beschreven wordt. Ik ben economie gaan studeren, economie in Diepenbeek. En naderhand, ja, dan kom je op zeker ogenblik ook terecht bij uw eindwerk, uw thesis. En de thesis ging over marketing excellence in de Belgische banksector. En dat was een hele boeiende op dat ogenblik, Belgische banksector. Marketing van de kredietbank op dat moment onder de loep genomen. Van het gemeentekrediet met Action. Toen nog een heel sterk merk op dat moment onder de loep genomen. En de andere en de Nederlandse banken ook een beetje vanuit de theorie bekeken. En tot de conclusie gekomen om daar impact op te kunnen krijgen. Verdorie, dan moet ik ofwel heel oud worden. Maar dat gaat nooit lukken. Want dat is zo een administratieve organisatie. Ja, dat gaat hiërarchisch. Je moet er heel langzaamaan in doorgroeien. En als jongeling, ik wil wel impact hebben. Dus dan heb ik voor mijn eigen beslist om vooral niet voor de banksector te gaan werken. Of in de banksector te gaan werken. Dat was het eerste. En op een zeker moment verscheen op dat ogenblik een vacature van Concentra, Belang van Limburg. En Belang van Limburg zocht een marktanalist. Een marktanalist voor de krant en voor de huis-aan-huisbladen op dat ogenblik. En ze stuurde dat naar de mensen van de Economische Hogeschool op dat moment. En die zei van, is dat niks voor jou? En ik heb daarnaar gekeken en zei, ja, dat is wel iets voor mij. En ik ben daar eigenlijk heel vlot door, want dat is de eerste keer dat ik eigenlijk aan het solliciteren was op dat ogenblik. Ik ben er heel vlot doorgekomen. Heel plezante ervaring, die eerste sollicitaties, dat was bijzonder. En vertrokken bij Belang van Limburg als marktanalist. En al heel snel, vanuit die analyse, naar strategische marketing gegaan. Van wat kunnen we met de gegevens die we hier opdoen, die we leren vanuit de advertentiemarkt, maar ook vanuit de lezersmarkt. Wat kunnen we daar nu mee doen om onze producten te verbeteren? Uh-huh. En dat hebben we een jaar of acht gedaan, een jaar of acht vanuit Hasselt, met zeer mooie ervaringen, prachtige dingen. Ook een beetje een architect geweest toen van Limburger en Wereldburger, samen met een drietal redacteurs, samen met een aantal mensen uit de commerciële afdeling. Ik was er voorzitter van een groepje. En op basis van een analyse van de markt, van de concurrentieanalyse, hebben we gezegd van oké, goed, om ons als Belang van Limburg nog sterker te gaan positioneren in de markt in Limburg, wat moeten we dan doen? En daar is dan een hele briefing uitgekomen. In die briefing stond letterlijk, wij willen Limburger en Wereldburger zijn. En we hebben dat aan een bureau gegeven. Dat bureau kwam terug. Kijk, we hebben een oefening gedaan op straat. We hebben één affiche gemaakt. Die hing toentertijd aan de Sint-Ruidersteenweg in Hasselt. Op de Sint-Ruiderpoort, van de kleine ring in de Sint-Ruidersteenweg in Hasselt. Daar stond heel groot op, Limburger en Wereldburger, het Belang van Limburg. Eronder, Belang van Limburg en kleintjes eronder. En ze gingen de mensen met straatinterviews vragen of dat klopte. En de mensen zeiden ja, of althans degene die wij gezien hebben, die zeiden ja. En ze hebben dat toen voorgesteld, ik denk dat dat 89 of 90 moet geweest, ik weet het niet meer juist. Ze hebben dat voorgesteld met de boodschap van kijk, Limburger en Wereldburger valt goed, positief bij de Limburgse bevolking. En ja, goed, van daaruit gegroeid en Limburger en Wereldburger is vandaag een begrip geworden. Uh-huh. En we hebben dan een aantal keren die cyclus gedaan van het bedrijf, van de media, eigenlijk gewoon ter hand te nemen en ook goed te gaan peilen en polsen wat het doet met de lezers, met de adverteerders en dan opnieuw te beginnen. Heel veel SIM-onderzoek, de advertentiemarkt goed leren kennen en zo verder. En dan in 1996 kreeg ik een telefoontje van de Tijd, de Financiële Economische Tijd was het op dat ogenblik, of ik niet geïnteresseerd was om diezelfde rol op te nemen bij uitgeversbedrijf Tijd in Antwerpen, in Berchem. En dat heb ik toen gedaan. Ja. Nu, het plezante van het verhaal was, mijn echtgenote Bea, die werkte op dat ogenblik bij EDS. EDS, een grote multinational uit Dallas. Hoofdkantoor in België, dat lag in Diegem. Uh-huh. En ik werkte in Antwerpen en we woonden in de Voerstreek. Oh. En dus we hadden een fantastische locatie gevonden om ons te nestelen. En we hebben er een tijd aan gedacht om te verhuizen. Te verhuizen naar Mechelen, Sint-Katelijne, Waver, die kanten. Ja. En finaal hebben we het niet gedaan, is Bea van job veranderd. Dus ik heb daardoor kunnen de rol binnen de Tijd opnemen. En we zijn eigenlijk nog altijd genetwerkt gebleven in de familiale omgeving in Voeren. Heel plezierig om te doen. En daar hebben we dan hetzelfde gedaan. Bij de Tijd zijn we met de positionering van de krant heel veel bezig geweest. Heel leuk samengewerkt met kleppers zoals Hans Maartens, die toen hoofdredacteur was van de Tijd. Ongelooflijk leuke tijd met Dirk van de Kerkhoven, die daar als advertentiecommercieel directeur actief was. Heel plezierig. We hebben Kanaal Z op de markt gezet, we hebben Kanaal Z op de markt gezet, we hebben RTL Z zelfs even op de markt gezet en ook weer heel snel van de markt gehaald, want dat was na 9-11. In 9-11 is er een heel grote 2001 gigantische impact geweest op de economie en hebben we heel snel moeten reageren. En daar ben ik ook in een bepaalde periode actief geweest als business manager, naast de marketingverantwoordelijkheid voor het uitgeversbedrijf, als business manager voor de afgeleide producten. Tijd Academie zat erbij, de boeken die we deden, beleggerscompetitie, een hele reeks van leuke afgeleide producten. En ja, dan kwam Mattie Gijbels, die ik kende vanuit de raad van bestuur van de Vlaamse Management Associatie, waar dat wel twee lid van waren, die zo een paar keer gevraagd heeft, zou dat niks voor u zijn om in ons bouwbedrijf te werken? De eerste keer, ik denk dat ik het bijna letterlijk gezegd heb, heb ik tegen Mattie gezegd, Mattie, heel lief van u, maar het antwoord is, are you nuts? Hij was eigenlijk zo, dit is toch helemaal geen goed idee, want kijk een keer, ze zijn zo bezig met het opbouwen van kennis binnen een bepaalde sector. En na bijna 15 jaar, waar je toch al een ancien in de mediasector op dat ogenblik. Je kende de ins en de outs, je wist heel goed wat werkte, wat niet werkte. En ja, nu in één keer naar de bouwsector gaan. Allee, toen was ik 38 of zoiets, of 39. Dat is een heel slecht idee. We gaan voluit voort in de richting van de mediasector. Hij heeft dan de tweede keer gevraagd. En opnieuw gezegd, ja, Mathieu, fijn, lief, heel tof, schitterend, maar we gaan dat niet doen. En de derde keer dat hij het vroeg, was hij... Was slimmer. Was slimmer en dat was in ieder geval meer effectief ook. Heeft hij gezegd van, Herman, ik heb een paar issues in het bedrijf. Zou je het zien zitten om s'avonds, op vrijdagavond, als je terugkomt van Antwerpen, door te rijden hier tot Opglabbeek, en daarover te komen doorpraten, bekijken wat ik ermee zou kunnen doen. Ah, ja. Brainstormen, open communicatie. Ja. Ik zei, natuurlijk, voor een vriend doet je dat. En dan springt in de auto, je rijdt naar hier. En ja, en dat liep. En we echt, zoals al andere gesprekken met Matt, een heel inspirerende, ongelooflijke, fijne mens. Dat ging goed. Matt zag mogelijkheden. We kwamen er natuurlijk niet uit op een avond. En dan was de volgende vraag, wat doet je op zondag? Ik ben zondag thuis. Ik kom langs. En op zondag gingen wij dan verder. En hebben we dan zo'n paar weken aan een stuk gedaan. En ondertussen zaten we op, zat een stukje mediarelaties in, daar zat direct marketing zat erin, het opbouwen van een merk, hoe kunnen we dat doen. En we waren een brainstorm, dus van als vrienden onder elkaar. En toen stelde hij die vraag opnieuw, is dat niks voor u? En op dat ogenblik zat de tijd in een heel erg moeilijke situatie, was eigenlijk richting faillissement eigenlijk ook aan het evalueren. De verhoudingen, het samenwerken binnen de tijd was helemaal niet plezant op dat moment. Een andere hoofdredacteur, dat botste, dat zat, ja. Zat niet goed. En die twee dingen samen, het feit dat de magneet bij de tijd eigenlijk loste. Mm-hmm. En tegelijkertijd dat je wel zag dat de mogelijkheid om over te stappen van sector, dat echt wel een verfrissing kan zijn. Mm-hmm. Zowel voor het bedrijf waar je gaat werken, als voor de persoon. Wel, die twee gecombineerd, die heeft ervoor gezorgd dat ik in maart gezegd heb, goed, in maart 2003, ja. we stappen over. En dan fade out, fade in. En in augustus 2003 ben ik fulltime begonnen hier. En in de marketingrol, ja.
En je bent hier nog?
Nog altijd, 17 jaar verder. My god.
Ja. Goh, jongens. Wat triggert je het hardst in wat dat je nu doet?
Mensen. Het opbouwen van lange termijn relaties. En dat geloof er ook heel sterk in dat lange termijn relaties er enorm hard toe doen. Mm-hmm. Dan heb ik het over medewerkers. Eigenlijk in de eerste instantie medewerkers. Ja. Ervoor zorgen dat je met die medewerkers iets kunt opbouwen. Dat je... Ja, sommigen noemen dat de tribe. Hè. Maar wij zijn er al jaren mee bezig. Toen bestond dat woord tribe al wel, maar we spraken het niet uit. Ja. Maar gewoon een groep van mensen waar dat de kennis, waar de ervaring samenkomt. En van waaruit je kan groeien. Telkens opnieuw. Vertrekken vanuit de sterktes van die mensen. Altijd een volgende stap zetten. Maar datzelfde gebeurt met klanten. Klanten die een goede ervaring hebben, telkens opnieuw de volgende stap kunnen zetten van je hebt een vastgoedbehoefte, geen probleem, we komen dat oplossen. Puur vanuit het vertrouwen, wederzijds vertrouwen dat je kunt opbouwen. Dat gebeurt ook bij leveranciers en bij onderaannemers. Mm-hmm. En van daaruit samenwerken en samen zoeken naar een volgende oplossing. Samen zoeken naar iets creatiefs, samen zoeken naar een andere markt, naar een andere insteek. Dat triggert me enorm hard. Ja. Dat is eigenlijk hetgeen wat mij het meeste triggert. En de nieuwsgierigheid. Ja, dat is het tweede.
Is dat stukje journalist dat dan nog bij jou boven zit? In jou zit elke journalist...
Ja, ik ben een mislukte journalist. Grandioos mislukte journalist wat dat betreft. Maar ja, ik heb ooit heeft de...
Het media gebeuren, laten we dat zo omschrijven.
Ja, maar het heeft ooit niet veel gescheeld, hoor. De chef eindredactie van Het Belang van Limburg heeft ooit gevraagd of ik interesse had om eindredacteur te worden bij de krant.
Ah, ja.
En ik heb daar toen nee op geantwoord. Gewoon omdat ik vond dat het draagvlak onvoldoende groot zou zijn als je als niet-journalist vanuit de redactie gegroeid naar een rol als eindredacteur zou gaan. Maar er zijn momenten geweest dat ik daar spijt van gehad heb.
Ja, toch?
Ja, 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 ja. Ik heb er spijt van gehad. In die zin, ah, spijt.
Ja, maar dat je er met een beetje nostalgie naar teruggekeken hebt. Dus laten we het dan daarop houden.
Ja, maar ook de schoonheid van media. Zo in het centrum zitten van wat er gebeurt. Het woord en het tegenwoord. Zo de mildheid van een opinie en een andere opinie samen te kunnen brengen en daardoor een nog beter beeld te krijgen op hetgeen wat er gebeurt. Proberen te begrijpen wat er gebeurt. Ik vind dat zo bijzonder mooi. En dan de kans krijgen om dat op een heel goede, genuanceerde, zo objectief mogelijke manier te communiceren naar mensen. Ja, dat is prachtig. En daar creatief mee omgaan. Op welke manier breng je dat nieuws? Hoe doe je dat digitaal? Hoe doe je dat met infografieken? Hoe doe je dat met de juiste fotografie eraan toe te voegen? Ja. Met de juiste opmaak? Ja, goed, dat is zalig hoor. Ja,
maar je ziet de passie wanneer je er nog over praat. Dus het is wel degelijk zo dat je dat eventueel mist. Tussen aanhalingstekens. Ja,
missen? Nee, helemaal niet. Want er is iets veel mooier in de plaats gekomen. Want nu kan ik met evenveel passie over de gebouwen praten. Over de mensen die gebouwen plaatsen. En die van het moment dat we met een klant rond de tafel zitten en dat die klant zegt, ik heb een plan, ik zou willen groeien. Als je op dat ogenblik met al de kennis, met alle ervaring die hier rond de tafel kan gezet worden vanuit ons bedrijf, ja, dat is fantastisch. Dat is juist hetzelfde. Dan ben je iets aan het bouwen en binnen 2 of 3 generaties kijk je daarnaar en zeg je wel, weet je nog, dat hebben wij gebouwd. Dat is fantastisch, dat is ongelooflijk als je zoiets kunt neerzetten. En zo staat gans Limburg, gans Vlaanderen, gans Wallonië, een stuk van Nederland en Duitsland staat vol met van die prachtige referenties. En als ik er langs rijd, ik stop altijd, ik kijk altijd, ik krijg dat industrieterrein nog een keer op. En dan zeg ik tegen Bea, mijn echtgenoot, dan zeg ik Bea, ja, zegt ze, ik weet het, je hebt dat gebouwd. En ik heb dat natuurlijk niet gebouwd, ons mensen hebben dat gebouwd, maar het geeft dan wel dat gevoel.
Dat gevoel van trots.
Ongelooflijk, ja. Dat is zo plezant. Dat vind ik ook wel belangrijk in op het moment dat je ergens een stuk van je leven geeft, dat je daar bijzonder fier op kan zijn. Als je daar geen fierheid over kan opwekken, ga dan zo rap mogelijk iets anders doen. Ja.
Maar zie je dan zelf nog groeien in deze groep?
Groeien? Ik groei elke dag. Ja. Maar ik ga niks anders doen. Mijn rol blijft, dat zie ik echt dezelfde blijven. Ja. Absoluut. Maar de groei, ja, absoluut. Beter worden in hetgeen wat dat je doet. Ja. Andere wegen bewandelen. Een stuk, ja, nu en dan een keer eens iets nieuws er durven bijpakken. Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk, ja. Ik ben nog jong, hè.
Oh, ik zou de laatste zeggen, je bent sowieso een stuk jonger als ik, dus. En ik voel me helemaal niet oud. Ik ben gewonnen bij je. Moet jij je piep voelen? Dat kan me daar niet anders, ja. Jullie hebben uiteraard hier ook voor een hele uitdaging gestaan. Nu al de 2e keer dat jullie voor die uitdaging staan. Hoe ga je daar hiermee om? Om die mensen gemotiveerd te houden?
Ja. Nu, de tweede fase is dat een stuk minder moeilijk. Het heeft een ander impact dan de eerste lockdown.
We've been there, een heel klein beetje.
Een stuk, ja. De eerste keer was dat moeilijk. Hè. We zijn geen enkele minuut uit productie gegaan. Dus we zijn permanent open gebleven. We zijn permanent actief gebleven op alle werven, in alle ateliers. Maar op dat ogenblik stond er hier een leger voor de deur. En we wisten niet wat voor leger dat was. Er was een vijand, dat virus stond daar. En niemand die echt wist wat de impact was. Nu, we hebben met heel veel te communiceren met mensen, maar ook heel snel maatregelen te nemen dat we de mensen ook konden overtuigen dat we veilig gingen werken. Want dat is het eerste wat we gedaan hebben. We hebben heel duidelijk gezegd van, oh, wacht eens even. Verplicht thuiswerk. Op de werven. Zoveel mogelijk proberen alles in elkaar samen te brengen om het echt veilig te kunnen laten verlopen. In de ateliers ook zo en zo en zo te werken. En dat te gaan communiceren. Ja. En telkens opnieuw te blijven herhalen. Telkens opnieuw met de mensen rond de tafel te zitten en zeggen van daarom en daarom doen we het. En zo doen we dat. En daar ook niet op een euro te kijken. En dus een van de maatregelen, dat is een van de meest opvallende. Misschien niet de belangrijkste, maar zeker wel een hele opvallende om aan te halen. Is dat we op zeker ogenblik 35 auto's gehuurd hebben.
Ja.
Dus we rijden naar de werven met busjes. En daar zitten 2, 3 mensen per busje. Ja. We waren niet zeker hoe veilig of onveilig dat was. En wat hebben we gedaan? Instant beslist dat iedereen afzonderlijk naar de werven reed. En hoe deden we dat? Aan de mensen die met de bus konden gaan, alle busjes die we hadden waren actief. Mensen die een eigen wagen hadden die kon ingezet worden, die betaalden we naast hun mobiliteitsvergoeding ook nog een verplaatsingsvergoeding. Dus we hebben daar dadelijk gezegd van, stap in je eigen wagen en we rijden naar de werf. Heb je geen wagen? Mm-hmm. Ook niet erg. Dan gaan wij ervoor zorgen dat er een wagen staat en die wordt bij u voor de deur afgezet met een tankkaart erbij om naar die werf te gaan. Mm-hmm. 35 van die wagens gehuurd. En de laatste hebben we teruggebracht, denk ik, naar onze partner Leaseplan in de maand juni.
Ja.
Dus heel snel gereageerd en tastbaar en zichtbaar. Zichtbaar op de werven, zichtbaar in de communicatie, heel snel met mondmaskers gaan werken als het nodig was. Handschoenen als de mensen ze nodig hadden, geen enkel probleem. Allemaal zoveel mogelijk gedistribueerd. En heel veel gecommuniceerd, er ook tussen gaan staan. Een collega van directie is bijna permanent op de werven geweest. We in onze ateliers met de mensen gaan praten, gewoon ertussen gaan staan, veilige afstand van, zo staan we erin, heb je vragen, laat ze maar komen. En dat heeft heel erg goed gewerkt.
Ja.
We hebben een aantal mensen gehad die heel veel angst hadden, die hebben ook niet geforceerd. Die hebben ook echt de kans gegeven om...
Om thuis te werken.
Een paar mensen die echt veel angst hadden omwille van familieleden. We hebben zo een prachtige medewerker die een fijne mens, zijn echtgenote heeft kanker en MS. Ja, twee keer in de gevarenzone en hij had schrik. En natuurlijk hebben we hem vrijgemaakt. Uiteraard hebben we hem de rust en de ruimte gegeven om bij zijn echtgenote te zijn en vooral geen gevaar te maken, te creëren voor haar. Ondertussen is hij terug aan het werk en loopt dat gelukkig, houdt vast, houdt perfect. Maar er is wel een periode geweest dat hij onzeker was.
Mm-hmm.
En we hebben heel goed geluisterd naar de mensen. Ja. Dus we hebben een paar mensen gehad en die hebben ook ruimte gegeven. Maar al de rest hebben wij permanent doorgewerkt.
Ja.
En vandaag, de tweede lockdown, ja, dat is een stukje een herhaling. Het is minder hard. Langs de andere kant, en we hebben veel meer... mensen die vandaag positieve gevallen hebben in hun omgeving.
Mm-hmm.
Je kunt daar lang en breed statistisch over gaan praten, hoe dat komt, teststrategie erbij halen, dat zal allemaal wel juist zijn. Maar het feit is dat die cases er zijn en dat het nu een stukje korter bij komt dan de eerste keer. Hier betekent gewoon heel resoluut, we hebben heel duidelijke afspraken, stroomschema's, hoe dat we reageren. Mm-hmm. En we houden ons daar heel strikt aan.
Ja.
En ook hier consistent zijn in hetgeen wat we doen.
Ja.
Snel aanpassen, heel veel begrip tonen als het moeilijk is. En daar ook, daar ook gewoon eerst naar de mens kijken en dan naar het werk.
Ja.
En dan werkt dat.
Ja. Ja, dat is mij altijd al opgevallen vanaf deze moment dat ik je leerde kennen, dat je echt een mensenmens bent. Je bent heel erg, je hebt een enorme gunfactor ook naar andere mensen toe. Ik vind zelf dat je ook je omgeving, wanneer men over jou spreekt, er wordt alleen maar goed over jou gesproken, ook achter de coulissen, voor alle duidelijkheid. Nu, als HR-director is het soms niet altijd makkelijk om voor iedereen goed te doen. Je gaat sowieso, je wordt geconfronteerd met mensen die het ene goed vinden, maar dan het andere niet. Hoe probeer je daarin telkens een consensus te vinden?
Ja.
Omdat je bent wie dat je bent van karakter, bedoel ik dan.
Ja,
hè?
Ja. Dus...
op zich moment moet je toch mensen gaan ontgoochelen. Je kunt niet altijd voor iedereen op dezelfde manier goed doen.
Nee, dat klopt, maar je moet keuzes maken. En als je de keuzes maakt vanuit de strategie van het bedrijf, de missie van het bedrijf, de purpose, van waar sta je nu voor? Wat voor een type van bedrijf ben je? Wat voor een type van omgeving wil je creëren? Als je van daaruit de keuze maakt, dan weet je eigenlijk wel wat goed en minder goed is.
Mm-hmm.
En dat is de lijn. Dus telkens opnieuw teruggrijpen naar de strategie, telkens opnieuw teruggrijpen naar het waarom dat we zaken aan het doen zijn. En dan wordt dat
aanvaard?
Oh ja. Ja? Oh ja, absoluut.
Als je de waarom-vraag uitlegt aan medewerkers?
Absoluut. Ja? Absoluut. Dat zijn uitzonderingen als dat niet gebeurt.
Ja.
Dat gebeurt ook wel een keer. Ja, en dan kom je er soms ook niet uit, in alle eerlijkheid. En dan hebben we soms mensen waar dat we zeggen van, oké, goed.
Let's agree to disagree.
Ja, of soms ook als het echt niet past in ons bedrijf, of je hebt een andere invulling van die why,
ja.
Ja, dan ga je veel gelukkiger worden op een plek waar die invulling anders gaat zijn. Natuurlijk. En dan moeten we daar ook met u over kunnen praten. En soms, als jij niet de beslissing neemt, moeten wij het ook doen. Want niet iedereen kan gelukkig worden op alle plaatsen. Dat is onmogelijk. Ja, mensen die liever iets anders doen of in een andere omgeving of met andere mensen willen werken of vanuit een andere ethiek soms willen werken. Ja, dat is belangrijk bij ons. Die why, de waarom dat we dat doen, het DNA van het bedrijf. Het moment dat het daar niet mee matcht, ja. dan komen we in
het probleem. Is het tijd om afscheid te nemen?
Tijd om afscheid te nemen, maar dan gaat het ook niet lukken of dan is het moment om erover te gaan praten. Als je een beslissing moet nemen en je grijpt terug naar het DNA van het bedrijf, waarom dat we de dingen doen,
ja.
De DNA, de cultuur, ja, dan worden beslissingen vaak heel makkelijk.
Gaan jullie soms ook zover dat wanneer er iemand afscheid neemt van het bedrijf, jullie aan de overblijvende rest of de collega's gaan uitleggen waarom dat je afscheid neemt? Of is dat dan weer een stap waarvan je zegt, ja, nee, dat hoeft niet altijd? Of doen jullie
laten het altijd weten. We laten het altijd weten als er een samenwerking stopt. Maar die kan in twee richtingen stoppen. Hè. Soms kunnen mensen
natuurlijk,
ook groeien.
Natuurlijk, uiteraard.
En laten we ook altijd weten, dat wordt dan gecommuniceerd. Dat stoppen we niet weg. Hè. Dus als dat gebeurt nu, de details daarvan natuurlijk niet. Stel dat het gebeurt na een hele reeks van ambetante gesprekken of functioneringsrondes die wat minder goed zijn verlopen. Of waar er een aantal fouten gemaakt zijn en dan zeggen van oké, goed, een aantal aanpassingen, het is niet gelukt. Dan gaan we de details niet vrijgeven, maar gaan we zeggen van vertrouw ons. Dat en die reden hebben we daar wel een...
Om zeker geen angst te creëren, zou je dan denken, bij de andere werk?
Nee, ik denk niet dat die hier is.
Nee?
In tegendeel.
Nee, oké. Okay.
Ik denk het niet. Echt, als je hier angst hebt voor je toekomst in het bedrijf, dan dat kan alleen als er zo 3 of 4 van die gigantische bommen voor je boeg zijn ontploft, dat je waarschuwingsschoten hebt gekregen. Allee, dan is het moment om te zeggen van, ja, misschien is er wel iets, maar anders onmogelijk. Dat zie ik echt niet zitten.
Nee. Goed, heel eventjes over een andere boeg. Mathieu Gijbels, die gaat zich natuurlijk zeker toeleggen, of het bedrijf als dus gaat zich toeleggen op duurzaam ondernemen. Voordat we aan deze podcast begonnen zijn, vertelde ik jou dat ik een gesprek heb gehad met Rudy Arnoud. Vorige week professor Rudy Arnoud. En je zal het ook in zijn podcast horen. Hij zegt nog heel eens dat bedrijven het duurzaam ondernemen als marketingtool gebruiken. Nu, ik ga me daar niet over uitspreken of dat wel of zo niet zo is, maar ik ben het zelf ook al een paar keren tegengekomen. Ze gaan dan charters ondertekenen voor maatschappelijk verantwoorde ondernemen. Maar dat is het natuurlijk niet. Hoe zijn jullie daar zeer reëel mee bezig?
Ja, absoluut. Tot nu toe zo'n charter en dat soort zaken hebben we ook niet gedaan, maar we gaan het wel doen. En dan gaan we het ook gebruiken in de communicatie.
Ja.
Maar duurzaam ondernemen, ik spreek eigenlijk veel liever over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ja.
En maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat begint eigenlijk met ervoor te zorgen dat je duurzaam rendabel bent.
Ja.
Een bedrijf dat niet rendabel is, vergeet het maar dat daar maatschappelijk verantwoord kan ondernomen worden.
Mm-hmm.
In gelijk welke richting. Dus daar begint het mee. Dus je moet als bedrijf ervoor zorgen dat je op een manier zaken doet dat er op het eind van de rit een positief resultaat is, waardoor je het volgende jaar opnieuw kan investeren, weer kan groeien en weer iets moois kan creëren. En eventueel iets toevoegen aan de manier hoe dat je aan het werken bent. De invulling daarvan, dat is toch de invulling die wij daaraan geven, vervolgens als aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, is dat wij onze rol als bedrijf niet zien als een rol ergens op een of ander eiland. Er zijn jammer genoeg nog altijd een aantal bedrijven die zeggen, zolang dat ik het maar goed doe, de rest kan me eigenlijk niet te veel schelen.
Ja.
Ze komen, hoop ik, vrij snel in de minderheid. Maar ze zijn er nog.
Mm-hmm.
We hebben dat eigenlijk altijd gezien van, kijk, wij zijn als we een eiland zijn, laten we een eiland zijn waar iedereen naartoe mag komen. En welkom is. En dat wij bruggen gaan maken. Maar wij zijn geen eiland. Eigenlijk zijn wij dankbaar dat wij hier mogen ondernemen. En we kunnen enorm, enorm veel voorbeelden geven van ondernemers die afgeven op de overheid. Natuurlijk kun je veel dingen zien die te verbeteren zijn. Ja. Maar kijk eens wat dat er wel is. Kijk eens wat voor mogelijkheden dat wij in België hebben als Belgisch bedrijf om goed te kunnen ondernemen. Mm-hmm. Kijk eens hoeveel mensen wij kunnen aantrekken die enorm goed opgeleid zijn. Kijk eens naar de sociale zekerheid waar dat we op kunnen terugvallen. Kijk eens naar onze ziekenhuizen, waar we vandaag op moeten kunnen terugvallen in deze COVID-crisis. Kijk een keer naar de openheid, naar de locatie waar dat wij liggen. Nederland vlakbij, Duitsland vlakbij, Frankrijk, Luxemburg. We spreken 3 talen, of, en als we dialect meetellen, 4. Hey, dus we hebben enorm veel te danken aan de overheid, aan de structuren. En we hebben nog we hebben nog geen Trump hier, hè, om het even anders om te zeggen. Dus we hebben nog altijd, we vertrekken nog vanuit het positivisme. Ja. We zijn nog altijd aan het bouwen, aan het creëren. Dus wij zien daar de mooie dingen in. Alleen, we mogen dat niet alleen overlaten aan de overheid als we op zoek zijn naar een betere maatschappij. Als we zeggen, de maatschappij moet verbeteren, dan moet er dit gebeuren, dan moet er dat gebeuren. Als we dat allemaal aan de overheid gaan vragen, dan gaat de overheid zeggen, ja, we kunnen dat doen. Dan ga je wel meer belastingen moeten betalen. Mm-hmm. Of dan gaan we, en dan komt er een administratie bovenop en dan zeggen we, oké, wat is er dan weer aan het gebeuren? Dan gaat er weer veel geld opgestroomd moeten worden. Belastingsdruk is hoog. Dat is juist. Absoluut, mogen we niet over klagen. Die moet niet omhoog, hè.
Nee.
Je kunt als bedrijf wel een reeks van verantwoordelijkheden nemen. Mm-hmm. Je kunt als bedrijf zeggen van, nee, wacht eens even, wij zijn aan het ondernemen in een weefsel dat gecreëerd wordt door een maatschappij.
Ja.
En die maatschappij die bestaat uit een overheid die dat voor een stukje gefaciliteerd heeft in het verleden. En ja, we kunnen erover grommelen hier en dan, maar verdomd ook wel de positieve kant, de schoon parcours heeft afgelegd. En dat werkt. Alles kan verbeterd worden, maar het werkt. Daarnaast hebben wij als bedrijf mensen, medewerkers in huis. En die medewerkers, die werken hier een bepaalde periode per dag of per week. En daarnaast ontwikkelen die zich, amuseren die zich, worden die betere mensen, gaan die bij studeren, dan gaan die aan de Sintra en zo verder. Dat komt allemaal niet vanzelf in zo'n organisatie, dat is ergens georganiseerd. En komen die in de maatschappij, gaan die zich bezighouden met goede werken. En die maken zich nuttig en die maken eigenlijk van hun leven iets breder dan alleen maar werken, slapen, eten en een pint drinken. Nee, die gaan een stukje verder erin, de meeste toch. Die maatschappij, dat middenveld wordt het dan ook wel eens vaak genoemd, die samenhang van verenigingen, ja, dat weefsel, dat samen met bedrijven, met de scholen, met de justitieapparaat enzovoort, dat vormt de maatschappij. Wij als bedrijf zijn daar een belangrijke schakel in. En die schakel, daar kun je zeggen, we gaan daar passief in zijn. Dan doen we niks. Dan gaan we alleen naar onszelf kijken. Zijn we een eiland. Of je kunt zeggen, we leggen de verbinding. We gaan dat, waar we dat kunnen, versterken. We gaan samenwerken met het onderwijs. We kunnen veel klagen over ons onderwijs. En het is niet meer misschien de top 2 of de top 3 van de wereld. Maar we scoren niet slecht. Hè. Goed onderwijs. Ja. We hebben schitterende scholen in de omgeving, we hebben schitterende universiteiten. En wel, als het onderwijs ons komt vragen om ergens te helpen, dan gaan wij mee inschakelen. Niet overal, we kunnen niet overal zijn, we maken keuzes. Maar waar we die keuze maken, gaan we ook helpen. We hebben zo'n samenwerking op getouw gezet samen met Ingrid Swinne van HR. En dat is iets schitterend, waar dat we gewoon met een school in Bree, Tissem, hebben we samengezeten van hoe kunnen we jullie helpen om beter onderwijs te organiseren, waardoor er jongeren op de arbeidsmarkt komen die begrijpen wat dat wij doen. En we zijn daarin gestapt, we zijn gaan praten, we zijn gaan dialogeren. En we hebben geluisterd naar hun en we hebben daar systemen op poten gezet, samen met de lokale directie. En dat is fantastisch. Als je dan ziet dat dat opgepikt wordt en dat daar dingen uit groeien. En als wij die mensen van Tissem vandaag over de vloer krijgen, we kennen die allemaal, we kennen die met naam en toenaam. En dat groeit elk jaar opnieuw. En ondertussen is dat verschillende keren van huid veranderd. En hebben we dat verschillende keren een andere vorm gegeven. Maar we staan er wel. Maar evengoed, als ze zeggen, we hebben eigenlijk een nieuwe lastpost en eigenlijk hebben we een virtuele lastpost nodig. Ja. Dat kost veel geld en we hebben geen financiering. Ja, en dan stappen wij erin, maar nog andere bedrijven in de buurt, die stappen in en die financieren dat. Ja, zo fantastisch. In ruil krijg je weer betere medewerkers terug. Dus, dus als je op die manier telkens die brug legt, kinderen die het moeilijk hebben, een hart voor Limburg, ik kan er niet hard genoeg voor pleiten. Een hart voor Limburg focust op kinderen, kansarme kinderen in de provincie. Mm-hmm. In alle eerlijkheid, als je er niet naartoe stapt, je ziet ze niet. Mm-hmm. Je komt ze niet tegen, want die kindjes die zitten ofwel in een heel goede inrichting, afgesloten van de rest van de maatschappij, of bij families thuis. En je weet in alle eerlijkheid dat er veel noden zijn, maar je ziet die mensen niet.
Ja.
Al een hart voor Limburg doet daar kleine stappen, telkens opnieuw, structureel, om mensen die het minder goed hebben dan ons allemaal hier, met kindjes die pech hebben in het leven, om die toch de kans te geven om toch nog iets van dat leven te maken. Mm-hmm. Daar neem je toch automatisch je verantwoordelijkheid in. En als je dat doet, maak je een warmere maatschappij. Als je een warmer maatschappij hebt, dan gaat die maatschappij je ook helpen. Dan heb je veel minder geweld. Dan gaat je samenwerken, dan gaat je kunnen lachen, dan gaat je feest kunnen bouwen. En gaat je samen kunnen groeien.
Ja.
Als je op jezelf, dat is hetzelfde als protectionisme. Als je op jezelf gaat kijken, dan gaat de rest van de wereld je niet plezant vinden. Dan zeg ik, moet je niet hebben. Nee, zorg toch dat je die band maakt met... dat is economisch verantwoord, maar dat is ook maatschappelijk en menselijk verantwoord met de rest... Ja. Van het huis. En daar ligt duurzaamheid. En daarom moet je durven met een klant spreken over, gaan we een keer geothermisch verwarmen of gaan we het nog altijd via een warmtepomp doen? Of hoe gaan we dat hier doen? Of nog altijd via olie?
Ja.
Zeg maar, wil je fossiele brandstoffen uit de grond halen en erin pompen, in de lucht in pompen of niet? Gaan we zonnepanelen zetten of niet? Gaan we iets meer isoleren of niet? Daarbij ga je meer circulaire materialen gebruiken.
Maar altijd terug opnieuw dan de mensen bij betrekken.
Natuurlijk.
Zowel in de onderhandeling als wat naar het eindproduct toe. In de zin van, als je dat doet, dan raak je de mensen buiten je structuur ook op een positieve manier.
Absoluut. En als je dat kunt, is dat schitterend. En als de klant het niet toelaat, dan doe je het ook niet natuurlijk. Hè. Dan moet je ook realist in zijn. Maar je kunt het wel voorstellen.
Je kunt het vanuit je eigen DNA gaan doen.
Ja, en je kunt zeggen, oké, daar en daar zijn de mogelijkheden. En dat is ook het stukje voordenken. Hè? Dus we hebben hier, en het is in de winter 2013 hebben we het losgelaten op de markt. Zo lang is het al geleden. En het concept zelf is waarschijnlijk in 2010 of 2011 ontstaan. Mm-hmm. Maar toen waren we niet klaar. Vonden we dat we de claim die we maakten, dat we die onvoldoende... Aan het hard maken waren. Dus er moesten we het een en ander verbeteren in het huis. In 2013 waren we er klaar voor. Door dat voordenken in de markt te brengen, bouw je langzaamaan aan die organisatie waar dat je mensen vormt die daarover kunnen gaan praten. Die met de klant aan tafel kunnen gaan zitten. En die, ik zeg het vaak op een heel simpele manier, die de klant alle hoeken van de kamer kunnen laten zien. Zijn je daar al eens geweest? Heb je daar al eens een keer aan gedacht? Dat is misschien interessant. Oh, dat interesseert me niet. Dan moeten we daar niet op verder gaan. Maar dat is misschien wel iets goed, als dat u niet interesseert. Hups, hups, hups. En je vliegt door. In plaats van een aannemer te zijn, die wacht totdat er een vraag van de klant zit, liefst dan alles dan nog uitgeschreven met een tabelletje. Oké, ik ga eens kijken. Ik ga de prijs achter zetten. Ik ga dat werk aannemen. Nee, we zijn een bouwbedrijf. Dat is iets heel anders. Wij bouwen aan een bouwdroom van de klant. We zijn bezig met het concept. We zijn bezig met creativiteit. We zetten dat op elkaar voor de lange termijn. We gaan het ook nog onderhouden naderhand. Dat is iets heel anders dan een aannemer. Dus dat is een heel fundamenteel verschil. Bouwbedrijven zijn creatief, actief betrokken bij het ontstaan van bouwdromen. Bij het realiseren van bouwdromen. Een aannemersbedrijf voert dat uit. En dat is inwisselbaar. Dat is makkelijk inwisselen. Wie was die aannemer nu ook weer? Ah, die of die. Maar een bouwbedrijf dat samen die rond de tafel gezeten heeft, dat ga je nooit vergeten.
Nee, dat klopt. Dat is ook zo.
En wie maakt daar het verschil? Dat is dan niet een computer. Dat zijn de mensen.
Ja, dat zijn de mensen. Alweer.
Ja, en daar zijn we weer. Ja,
ja, dat klopt. Ja. Nu, maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat houdt ook diversiteit en inclusie in, dat weet je. wij hebben met X-Kwadraat besloten om die focus op gelijkwaardig ondernemen, om die daar 2 jaar geleden hebben we dat in gang gezet. Ik heb jou dan ook onmiddellijk gevraagd om mee te zetelen in de jury van de X-Kwadraat Awards, die we ondertussen al eens een keer hebben kunnen uitreiken. Jij hebt op dat moment, ik herinner me dat moment nog, niet ene keer getwijfeld om te zeggen, ook niet toen wij je vroegen om het voorzitterschap voor op jou te nemen, zo van, nee, ik ga dat nu doen, of ja, ik moet er nog eens over nadenken. Nee, je was onmiddellijk mee. Waarom ben je onmiddellijk daarin meegestapt? Ik bedoel, in alle eerlijkheid, bedrijfsmatig gezien, brengt het voorlopig nog niet echt heel veel mee, maar toch besloot jij zonder een blink of an eye, om het zo maar te zeggen, om daaraan mee te helpen.
Ja, dat is waarschijnlijk omdat het een DNA van het huis zit, maar ook een DNA van de persoon.
Ja.
Die gelijkwaardigheid tussen mensen, dat houdt me enorm hard bezig en houdt ons enorm hard bezig. En we zien dat het er niet altijd is. En dat er ook nog altijd vanuit een, moet ik zeggen, een oud denken vaak gereageert. Vooroordelen, zeker.
Onbewust.
Zeker, absoluut zeker. Dat die er hier en daar nog zijn, absoluut, als je mensen erover... En niet eens vanuit slechte wil, hè.
Nee, dat ze er leven,
een stukje vastgeroest. En ik sluit zelfs helemaal niet uit dat ik ze zelfs ook nog heb. Dat er hier en daar nog een is, waar ik zeg van, verdorie, ja, dat is misschien wel ambetant. En dat is, je noemt dat dan gelukkig nog voortschrijdend inzicht en ontwikkeling. Maar die gendergelijkwaardigheid, als ik nu kijk... Ik herinner mij 12 jaar geleden toen Obama gekozen werd tot president, zat ik 's morgens om 6 uur ook naar tv te kijken. En ik heb een traan gelaten toen op dat moment.
Samen met jou veel andere mensen.
Dat was zoiets van, eindelijk, ik bedoel, fantastisch, schoon dat kan. 4 jaar geleden heb ik een traan gelaten... dat het niet Hillary Clinton was, zonder dat ik daar echt een grote fan van Hillary Clinton moest zijn. Maar je zag het zo gebeuren dat eigenlijk in een maatschappij die toch die vrij getormenteerd geweest is in het verleden, de Verenigde Staten, een moeilijk land, heel veel staten, heel veel landen bij elkaar, dat daar een stap vooruit gezet wordt. En in één keer verdwijnt dat eigenlijk als sneeuw voor een tropische zon, poets, en het was weg. En vandaag heb ik dat, ja, niet met Joe Biden, ik heb het wel met Kamala Harris. Dat die dame daar staat.
Ja.
En dat daar nu, we zijn nog, verdomd, we zijn 2020. En we hebben in 2020 de eerste Belgische vrouwelijke premier gehad en de eerste vrouwelijke vice-president in de Verenigde Staten. En ja, dat, dan denk ik toch bij mijn eigen, ja, dat, hoe gedraaid of keert, dat klopt niet, dat kan niet. Allee, als het moet duren tot 2008, voordat dat er een gekleurde president komt in de Verenigde Staten, als je daar rondloopt, ziet heel veel mensen met een andere huidskleur dan blank. Maar je ziet evenveel vrouwen als mannen, en hier in België juist hetzelfde. Ja, dan is het tijd dat er iets gebeurt. Dan moet je dat onder de aandacht brengen. Dan moet je dat echt durven brengen. En zeggen van, oké, wat gaat er nu gebeuren? En dan komt X-Kwadraat gepasseerd en dan zeggen van, oké, maar wacht eens, wij gaan voor die gelijkwaardigheid. Niet vanuit feminisme bekeken, hè, want dan wordt het een strijdtoneel. Dat is het niet. Maar wel vanuit... De positieve insteek, de dialoog van wat kan het zijn, op welke manier kun je de goede voorbeelden te tonen, te inspireren, waar het kan, waar het niet kan, en dan erover te gaan praten. En dan zeg je zoiets, als je zoiets ziet gebeuren dat in de maatschappij een verschil kan maken, dan kom ik op dat maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan ga je toch niet aan de kant staan. Dan leg je hier toch ook mee de brug. Dan gaat je toch hier ook zeggen van, oké, dit ondersteunen wij. We moeten dat niet dragen, maar we ondersteunen het wel.
Ja.
En dat is de reden, daarom zitten we hier.
Ja, voor alle duidelijkheid, we zijn er enorm dankbaar voor, hoor. Omdat ook de bouwsector niet de meest evidente sector is als je het woord gendergelijkwaardigheid. Ik ben ervan overtuigd dat binnen dit huis er geen anti-whatsoever heerst. Integendeel, ik geloof dat de inclusie hier totaal is. Op alle vlakken, naar leeftijd toe, naar mensen met een beperking toe. hebben er nog wat voorbeelden van gezien in de media in het verleden. Dus ik geloof ook niet dat dat... Maar het blijft een moeilijke sector, de bouwsector. Ja. Waarom ligt dat nu?
Dat je het hebt over gendergelijkwaardigheid.
Ja, ja, precies. Ik bedoel niet een moeilijke sector als het gaat over mensen in het haar dragen, maar als het gaat... En dan heb ik het nog niet zo over gendergelijkwaardigheid. Maar waarom blijft het een moeilijke sector om vrouwen te boeien? Ik geloof wel... Ik ben ervan overtuigd dat Mathieu Gijbels elk mens die hier werkt, of dat de dame is die ik het eerst tegenkom, of de meneer die ik het laatst tegenkom, en die met zijn vuile schoenen de werf verlaat, bij manier van spreken, geloof ik dat er gelijkwaardigheid heerst hier. Maar waarom is het zo moeilijk om vrouwen te overtuigen om toch voor een beroep te kiezen dat eerder gerelateerd wordt aan mannen? Zijn we daar zelf schuldig aan, voor een stuk?
Nee, dat denk ik dat gaat nog wel even tijd vragen. Maar er zijn ook al heel veel plekken waar dat serieuze stappen gezet zijn. Ja. Waar kom je het niet tegen? Dat is bijvoorbeeld in de ateliers. Dat zijn toch wel de meer fysieke beroepen.
Ja.
Daar hebben wij vandaag één vrouwelijke arbeidster.
Ja.
In het atelier. En ook, jammer genoeg, Arlette, een fantastische madame. Zo'n power-oma. ondertussen al. Maar Arlette heeft ook wel wat problemen met haar schouder. Maar op het moment dat het moeilijk is, dan springen de mannelijke collega's rondom haar bij om even het materiaal te draaien en anders te leggen. Dus dat kan. En dat is fantastisch om te zien. Maar daar zitten we nog echt in. Je hebt mannelijke en je hebt vrouwelijke beroepen.
Ja.
En de mensen op de werven zijn allemaal mannen. Mm-hmm. Allemaal mannen onder elkaar. Hard werken. Soms ook nog vrij ruw. Ik zeg niet dat er geen vrouw tussen kan zijn. Integendeel.
Maar daar heb je hier ook een vrouw die werfleider is? Of toch
nee, werfleider? Nee.
Nee, maar Griet, wat?
Griet volgt bij ons de projectontwikkelingen op en ook de werven.
Ja.
En staat daar een mannetje daartussen. Dat
ja,
is
ja,
echt
daarom,
fantastisch.
Hè,
dat is, Griet die zit hier op zijn tegendeel. 100% respect voor al onze mensen, al onze mannen. Absoluut. Ik sluit dat helemaal niet uit.
Mm-hmm.
Maar daar is het nog altijd niet evident om met vrouwelijke medewerkers. Zeker op de werven. Ik zeg maar echt, de mensen die per uur betaald worden op de werven zijn, dat is niet zo evident. Dus daar is nog het vooroordeel, dat is nog een mannelijk beroep. En ja, dat gaat nog een tijdje duren, denk ik, voordat we daar echt de stappen gaan zetten. Waar is het wel mogelijk vandaag? En gelukkig al jaren aan een stuk komen we daar tot ongeveer gelijkwaardigheid. Dat is bij engineering, projectvoorbereiding, calculatie. En dat zijn bouwkundigen. Dat zijn bouwkundig geschoolde medewerkers, medewerksters. En daar zijn heel wat vrouwen bij. Dus daar komen we eigenlijk tot een instroom. Dat is bijna, dat zal wel bijna 50% zijn, man, vrouw, qua instroom. Dat is perfect. Waar is er een overgewicht aan vrouwelijke medewerkers? Dat zijn weer die typisch vrouwelijke plekken in hun huis. En dat ook vooroordelen ligt. Maar HR, onze administratieve afdeling, onze marketingafdeling, afdelingen waar ik zelf dan ook mee samenwerk, dat zijn volledig vrouwelijk.
Mm-hmm. Maar dat zit weer in het soft.
Dat is de zachtere kant, dat is de mensenkant.
Ja. Daar zie je wel vaker vrouwen natuurlijk.
Veel vaak, en dat is ook een vooroordeel. Dat wil helemaal niet zeggen dat daar een man niet goed zou kunnen draaien.
Ja, ook zo.
Een tegendeel, ik zelf werk daar heel vaak mee samen. Ik heb veel mannelijke energie, ik heb ook vrouwelijke energie, denk ik. Maar dat kan perfect. Maar toch, opnieuw, op het moment dat we, als we daar een vacature hebben, dan komen we daar bijna steeds vrouwen tegen.
Ja.
Bijzonder, hè?
Ja.
Als wij een onthaalmedewerker... niks dat weerhoudt dat hier een frisse man zit om te zeggen van... Hey, hallo. Of vroeger bij de tijd hadden wij Hilda. Hilda was een... Was toen ik er al werkte, was Hilda een... Was een bomma, hè? Was grootmoeder.
Ja.
En Hilda had vroeger bij De Vooruit gewerkt, een socialistische krant... Altijd een jeansbroek aan en een slobbertrui. Maar als je binnenkwam, werd je welkom geheten. Dat was, was geen enkele plek waar het zo warm was als de rest. Het onthaal van de tijd door Hilda. Nu, om haar een e-mail te laten versturen, dat heeft ons echt tijd gekost. Maar we zijn er wel in geslaagd. We hebben niet opgegeven. We hebben niet gezegd, Hilda, je kunt dat niet. We zijn erin blijven werken. En we hebben Hilda echt op die rit gezet. En niemand die vertrok bij de tijd in Berchem toen en niet wist dat Hilda er was. Ja. Dat was fantastisch. Dus dat kan wel allemaal. Ja. Je kunt daar wel in groeien. Dus er zijn toch wel wat mogelijkheden. Maar fijn, andersom, je komt in die jobs bij de sollicitanten heel weinig mannen tegen.
Ja.
Heel weinig.
Ja.
Heel bijzonder. Ja. En hoe
komt
dat dus nu?
Ook bij de jobs die jullie de wereld insturen, die dan weer te maken hebben met het stukje wat wij nog altijd zien, sociaal gezien, als een mannenberoep, zul je dan ook heel weinig vrouwelijke sollicitaties binnenkrijgen.
Ja, hoewel dat voor ingenieur bijvoorbeeld toch... bouwkundig ingenieur, ja, dat toch wel. aan het veranderen is.
Maar dan absoluut. Weer on the workfloor, ik bedoel dan binnen de werven, zal het waarschijnlijk toch wel...
Toch weer anders. Want daar moet je loskomen van... om dat goed te kunnen doen, is morgens op de werf staan. Als de mensen beginnen te werken, 6:30. Ja, dat betekent vertrekken bij je thuis, 6:30, 6:15. Een 4:45, 5:00 soms als het een verre werf is, om daar op tijd te zijn.
Mm-hmm.
En als je dan kiest binnen een rolmodel... In een gezin om voor kinderen te zorgen of de vaste rol op zich op u te nemen.
Mm-hmm.
Ja, iemand moet dat doen.
Ja, maar jij hebt ook met BA ook voor die keuze gestaan, hè? Vertelde je daar straks.
Ik deed de ochtend en zij deed de avond.
En jij deed de ochtend en zij?
Ja, ik deed de ochtend en ik vertrok ietsje later naar Antwerpen.
Ja.
Maar ik reed dan 's avonds laat pas terug. Naar huis. En Bea kwam wat vroeger, die probeerde net voor de files te rijden,
dus
morgens en 's avonds. En ik probeerde net na de files, maar dat net na de files morgens, dat ging niet, om dan te kunnen vertrekken rond 7:30, 7:45 van bij ons thuis. En dan reed ik nog recht de files in. Hè.
Ja, want voor Bea was dat natuurlijk ook, jullie hadden alle twee een mooie carrière. Hè?
Ja.
Dus op een zeker moment moet je daar compromissen gaan zoeken. Is dat meegevallen?
Dat is heel, eigenlijk wel. En ik denk,
ja,
maar dat zou ik eigenlijk aan Bea moeten vragen, natuurlijk.
Ja.
Hè? En eens kijken wat zij daar nu over zegt. Maar ik denk het wel. Ze heeft daar een nieuwe wending gekozen. Maar zij
maar
was...
we hebben het haar gevraagd, hè? Want we hebben ook een podcast met Bea op, waar tussen onze ambassadeurs staat. Dus ik weet wat ze geantwoord heeft. Maar ik wil graag jouw kant van het verhaal eens horen.
Maar ik denk het wel. Maar hoewel, langs de andere kant, ook wel spijt dat... daar ben ik echt ook echt van overtuigd, want er was een... EDS was een multinational.
Ja.
Internationaal ontwikkelend bedrijf. Ross Perot, ooit nog presidentskandidaat geweest in de Verenigde Staten, die dat heeft opgericht. Maar heel veel mogelijkheden, die zie je dan wel verdwijnen. En dat zal wel iets achtergelaten hebben, dat zonder twijfel. Er is iets heel mooi in de plaats gekomen.
Ja, want ik denk nu heel eerlijk gezegd dat Bea zich gelukkig voor kan niet voor Bea praten. Maar ik weet wel dat Bulls blij is met Bea als bankdirecteur van KBC.
Okay,
dat weet ik wel.
Ja, voilà.
Dus super, daar kan ik wel positief op antwoorden, omdat ik dat weet. Maar ik vermoed wel dat Bea zich goed voelt in de rol die ze nu speelt. Sowieso.
Absoluut, maar ze had dat zonder twijfel ook gedaan op het ogenblik dat ze actief was geweest in... In Dallas misschien.
Ja.
Dat was mooi.
Maar, want je hebt twee dochters, hè?
Ja.
Ja.
Hebben twee dochters.
Ja, excuseer. Jullie hebben natuurlijk twee dochters. Twee, trouwens, prachtige dames, vind ik dan zelf.
Vinden wij ook.
Ja. vind je dat je voldoende aanwezig was?
Nee.
Nee.
Absoluut niet. Absoluut niet. Dus dat is... nee, als... Och, dat is een cliché, hè. Je zegt dat vaak. En veel mensen zeggen dat vaak. Als ik iets zou kunnen herdoen, dan zou het waarschijnlijk dat zijn. Maar ik weet zelfs niet of het zou lukken.
Ja.
Want als je voluit gaat voor iets, dan spendeer je daar
ook...
Spendeert daar tijd in. En je leert en je ontwikkelt en je komt mensen tegen en je gaat ergens naartoe. Je bent nieuwsgierig, je wilt iets anders leren kennen. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet tussen 8:30 en 4:30.
Nee.
Ja, dus daar moet je de wereld in en dan moet je stappen zetten. Dan moet je jezelf ook ontwikkelen. En zeker als je dan nog afstanden moet afleggen. Dus dat, onvoldoende aanwezig, absoluut. Maar wel kwaliteitsvol, denk ik, op de momenten dat het er was. Dat vind ik persoonlijk niet goed genoeg. Nee, helemaal niet. Nee.
Nu, het is wel zo, ik kan me ook voorstellen, ik weet niet precies waar je woont, ik ken wel de omgeving waar je woont. Ik denk ook dat het een moeilijke keuze is te zeggen om te kiezen voor een stadsomgeving wanneer je woont, waar dat jullie nu wonen natuurlijk. Dat is compromissen maken. Maar is leven dat niet altijd? Permanent compromissen maken?
Op alles. Absoluut. Zonder twijfel. Compromissen is inherent aan leven, aan mens zijn, denk ik, ook als wezen, gewoon, globaal. Dat is juist. En er zijn keuzes gemaakt. We hebben gekozen eigenlijk alle twee toch voor een carrière. Maar ook in een sociaal weefsel.
Ja.
Niet vreemd. Niet in de anonimiteit van een andere plek gaan wonen en opnieuw beginnen. Ja. En opnieuw een netwerk uitbouwen. Dat had perfect gekund. En misschien was het ook nog wel goed gelukt. Dat zou best kunnen.
Ja,
maar daar hebben we voor gekozen om dat niet te doen. Dat heeft een impact, ja. Absoluut. Ja.
Nu, in welke mate leef jij nu je droom? Want je komt zelf uit een bankierswereld. Daarmee ben je... Allee, een wereld omgeven met bankiers. Dus voor een stukje, maar ben jij dan dat stukje waar dat jij uit vandaan komt?
Nee, waar ik van
maar gevlucht. Maar heeft ook een achtergrond. Haar mama was ook...
Was een van de enige vrouwelijke kantoordirecteur van Sera. Sera Bank vroeger was inderdaad. Een absolute uitzondering. Dat was een heel mooi verhaal trouwens.
Ja, dat was ook een heel mooi verhaal. Daar ben ik het helemaal met je eens. Maar in welke mate leef jij nu een droom die je zelf had, als je al een andere droom had? Of misschien was dit je droom zonder dat je het wist?
Goh, nee. Mijn droom... Dat is nu echt wel een heel pertinente vraag. Ik heb zo nooit een droom gehad.
Nooit van, ik word ooit brandweerjongen of zo.
Ik bedoel, ik denk
nu pejoratief, maar...
Nee, dat is er eigenlijk niet geweest. Ja, goed, elk jongetje heeft ooit wel gedroomd van piloot of van voetballer of wat is het allemaal. Maar dat is ook even snel weer weg geweest. Ja. Ik bedoel, dat was niet zo dat je zei, daar ga ik nu eens alles voor doen. Nee, ik wou in de marketing gaan.
Toen de eerste keer het woord viel, dat je daar zoiets rond had.
Ja, echt in de marketing. En de marketing vanuit de oerherkomst van het woord marketing. En ik promote het eigenlijk al 30 jaar. En begin ik in mijn omgeving meer en meer tegen te komen. Ik heb ook van PXL, van het opleidingshoofd van PXL Marketing gehoord dat het nu een onderdeel is geworden van de opleiding. De herkomst van het woord marketing.
Ja.
En dat triggerde mij zo hard. Het eerste wat je krijgt is gezegd van wat betekent marketing, krijg je een definitie. En in de tijd was dat Philip Kotler. Een hele definitie die je dan moet van buiten leren. En dan zei van, ah ja, goed, kijk, wat staat hier? Maar waar het op neerkomt is heel simpel. Market getting. En hoe doe je dat? Ja, door de behoeftes vanuit die markt te vertalen in de juiste diensten en producten en dat aan te bieden op een leuke manier, zodat je op de juiste manier bij de juiste mensen terechtkomt. Heel eenvoudig. Market getting. Hey, dat is boeiend, hè. Er zit een opportuniteit en we gaan daarachter, we gaan dat proberen. Dus dat is uitdagend, die markt te veranderen. Er komen andere segmenten bij of andere doelgroepen bij. De concurrentie doet iets, je moet weer iets anders proberen te doen. Dat is een permanent spel eigenlijk, dat is een schaakspel in de realiteit, maar dan in het bedrijfsleven. En daar kun je mee verder, dat is niks zo plezierig als dat.
Ja.
En door de juiste stappen te zetten, of betere stappen te zetten, niet de juiste, betere stappen te zetten, en te leren uit je fouten, want toch even meegeven... We maken allemaal fouten. En ik zelf ook gigantisch veel fouten leven al gemaakt. Maar ervaring is toch de cumul van de fouten die je ooit gemaakt hebt. Van je leerproces. Uiteraard heb je dingen geleerd. Ik heb ook geleerd wat goed werkt.
Mm-hmm.
Maar ik weet wel dat ik het meest geleerd heb. Als ik leer fietsen. Ik heb vooral geleerd om niet te vallen. Hè? En zo kon ik... Want ik viel niet graag. Dus, maar je moet wel een paar keer op je gezicht gaan voordat je weet hoe je recht moet blijven. Dus mij had zo voorhand ook gezegd dat ik moest mijn stuur vasthouden, moest trappen en op mijn zadel moest blijven zitten. Dat is hoe dat het werkt. Maar zo werkt het niet, hè. Dus je leert daar veel uit. Dus die oefeningen, ja, dat zijn wel plezante, momenten. Dat vond ik plezierig. Dat vind ik nog altijd plezant, hè.
Mm-hmm. Ja, dan heb ik nog een laatste vraag. Staat er iets op jouw bucketlist te prijken waarvan je zoiets hebt zo van...
Oei.
Is ze zo lang? Ik zie je zo bedenkelijk kijken. Is ze zo lang?
Ja, dat is ongelooflijk. Ik ben wat dat betreft een zeer onrustige geest. Ik ben alleseter. En ik heb een onwaarschijnlijk...
Bucketlist.
Nee, maar ik heb ongelooflijk veel goesting om nog heel veel dingen te doen.
Ja, en, dat vooral.
En dat... Dat zit professioneel, is dat zo. Ik zie nog heel veel mogelijkheden om op het gebied van marketing, ook op het gebied van het omgaan met mensen, het laten groeien van mensen, om een verschil te maken. Ik zie nog heel veel mogelijkheden om de wereld te verbeteren hier en daar. En dat, dat is kleine stapjes. Als iedereen zo'n half centimeterke zou bouwen. Hè. Je wilt niet weten waar dat je bent als je met 11 miljoen... Die kleine beetjes, dat helpt zoveel daar mensen van te overtuigen. Maar ik wil de wereld gezien hebben. Ik ben een ongelooflijke nieuwsgierige geest. Ik wil nog een paar dingen echt wel kunnen. Ik zou eigenlijk nog een klein beetje willen koken. Maar alleen heel fijn koken. Ik kan nu pannenkoeken. Ik heb gisteren nog pannenkoeken gemaakt met appeltjes en met spek. Op zo'n O4-achtige barbecue. En dat is gelukt. Fantastisch is dat gegaan.
En je vergat mij uit te nodigen.
COVID, dat gaat weer niet. Nee, dat gaat. Maar we konden wel buiten eten, dat is waar. Ja. Dat is waar. Maar dus, er zijn nog zoveel dingen die ik echt zou willen doen. En daar zal nog wat tijd voor zijn. Ja. Dus ik zit nog zoveel energie. Ja, de bucketlist is lang. Ja.
De bucketlist is lang. Ja. Wel, dan hoop ik in alle oprechtheid dat je erin slaagt om jouw bucketlist voor een stukje af te werken met Bea en met je dochters. Heel, heel, heel erg bedankt, Herman, dat je me ontvangen hebt. En voor dit meer dan boeiende gesprek.
Meer dan welkom.
Dank je.